Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom.
Welkom. Dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van het Leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat behandelen we Parasha van Yeshiv. Daarvoor lezen we vanuit de Torah Genesis 37... vanaf het begin tot en met Genesis 40 tot aan het einde. De haftige lezing komt uit de profeten, van het Amos hoofdstuk 2, vers 6 tot en met hoofdstuk 3, vers 8. Mede omdat het deze week ook het Genoekafeest wordt gevierd, heb ik als gedeelte uit het vernieuwde verbond een passage uit Johannes genomen. Dat zal zijn vanuit hoofdstuk 10, vanaf vers 22 tot en met 49. De naam van deze parasha is Vayeshev, en dat kan worden vertaald als en hij woonde, of en hij vestigde zich. Het gedeelte begint met hoe Jacob zich vestigde in het land Kanaan, samen met zijn zonen. In vers 2 komen we een bekende formule uit het boek Genesis tegen, Ba'ele Toldot, wat betekent, dit is de geschiedenis. Er staat dat hierna de geschiedenis van Jacob zou volgen, maar in de tekst gaat het eigenlijk meteen verder met de geschiedenis van Jozef. De geschiedenis van Jozef blijkt dan ook de geschiedenis van Jacob en van Israël te zijn. Ze zijn, als het ware, met elkaar verweven. Ook deze parasha blijkt weer een rijk Torah-gedeelte te zijn, waarin verschillende belangrijke thema's aan bod komen, die we onmogelijk allemaal kunnen behandelen, en dus zal ik me ook moeten beperken. De parasha van deze Shabbat begint met de introductie van Jozef, de zoon van Jacob. En al snel wordt het duidelijk dat hij de favoriete zoon van zijn vader is. In vers 3 lezen we dat Jacob aan Jozef een speciaal gewaad geeft. In het Hebreeuws wordt dat ketonet pasim genoemd, hetgeen vaak wordt verstaan als een veelkleurige jas. En zo wordt deze ook in verschillende films afgebeeld. Hoewel de exacte betekenis van deze woorden niet met zekerheid is vast te stellen, is het wel zeker dat het verwijst naar een opvallend en prachtig gewaad. Uiteindelijk zou dat gewaad symbool worden voor die speciale positie die Jozef innam binnen het gezin. Heel begrijpelijk wekte deze voorkeursbehandeling door Jacob jaloezie op bij Jozefs broers. Broederlijke rivaliteit lijkt een terugkerend thema in Genesis. In Genesis 4 lezen we dat Kain zich achtergesteld voelde ten opzichte van zijn broer Abel en daardoor uiteindelijk overging tot de eerste moord. En ook in het directe voorgeslacht van Jacob zien we broederstrijd. Ik denk dan aan de broeders Isaac en Ismaël. En natuurlijk ook aan Jacob zelf met Esau. In het begin van deze parasha lezen we over de onderlinge spanningen die er zijn tussen Jozef en zijn broers. Een van de aanleidingen daartoe lezen we in vers 2. Jozef verspreidt een kwaad gerucht over zijn broers. De tekst is niet duidelijk of dit klikken wel of niet terecht was, dus of zijn spreken een getrouwe weergave van de werkelijkheid was. Wel suggereert de tekst dat zijn spreken eraan heeft bijgedragen dat zijn broers uiteindelijk geen goed woord meer voor Jozef over hadden. Er staat daar in vers 4 letterlijk dat zij geen woord van shalom meer voor hem over hadden. Er is hier iets bijzonders aan de hand met de Hebreeuwse tekst. Het woord shalom is hier voor de eerste keer geschreven zonder de waf. Van de ruim 200 keer dat we dat woord shalom tegenkomen in de Tanach, is het slechts 8 keer zonder die waf geschreven. Dat roept vragen op. De Midrash Rabbah geeft ons een hint. Zij ziet hier een tegenstelling met 2 Samuel 13 vers 22, waar Absalom nog goed nog kwaad sprak over Amnon. De broers van Jozef spraken zich blijkbaar wel uit, maar daarbij was er geen enkel goed woord meer over voor Jozef. Rashi haalt dit aan als een punt van verdediging van de broers van Jozef. Immers, zij verborgen niet wat er in hun hart was. Je zou dat zelfs een soort eerlijkheid kunnen noemen. Maar later, nadat zij Jozef verkocht hadden, lieten ze Jacob bewust in de waan dat Jozef door een wild beest was verslonden. Toen verborgen ze die afschuwelijke waarheid diep in hun hart en spraken zij die niet meer uit. Ook ons eigen spreken, of juist zwijgen, waar we hadden moeten spreken, kan destructief zijn op manieren die we nooit hadden kunnen voorzien. En dat geldt zeker in deze tijd van digitale en sociale media, waarin allerlei leugens worden geuit, en ook over Israël. Net zoals God de wereld schiep door middel van taal, bezitten wij de kracht om werelden en levens op te bouwen of te vernietigen door de manier waarop wij woorden gebruiken. Zodra we beginnen te spreken, onthullen we aan de wereld onze ware karakter, wat er in ons hart aanwezig is. En dat doet mij terugdenken aan wat Yeshua zegt in Matteüs 12, vers 34, dat uit de overvloed van het hart de mond spreekt. En als we spreken, beseffen wij dan wel waar de grens ligt tussen goede en slechte woorden? Een ander opvallend aspect van deze parasha is de rol van dromen. Jozef ontpopt zich als een meesterdromer en we lezen dat hij deze dromen ook deelt met zijn familie. In een van zijn dromen ziet hij zichzelf en zijn broers bundels van korenschoven verzamelen, waarbij de bundel van Jozef oprijst en die van zijn broers zich rondom de zijne buigen. In een andere droom ziet hij de zon, de maan en de elf sterren voor zich buigen. Deze dromen zijn bepalend voor het verdere verloop van de geschiedenis, omdat ze de jaloerse gevoelens van zijn broers enorm aanwakkeren. In eerste instantie brengen zijn dromen Jozef in grote problemen. Maar uiteindelijk zal uit de latere gebeurtenissen die zich ontvouwen blijken dat Jozef een speciale rol speelt in het plan van de Eeuwige voor zijn volk Israël. En ook daarbij spelen dromen alweer een belangrijke rol, aangezien Jozef met de hulp van de Eeuwige meerdere dromen mag verklaren. En daarmee veranderen de dromen de situatie waarin Jozef verkeerde uiteindelijk ten goede, niet direct overigens. Deze parasha eindigt in de gevangenis, waar Jozef in de vergetelheid is geraakt. Maar in hoofdstuk 39, vers 21, lezen we dat juist daar de Eeuwige aanwezig was bij Jozef en hem genadig was. Wat een mysterie. Laten we daar eens over nadenken terwijl we rustig luisteren naar het lied over de getrouwheid van de Eeuwige.
Zoeken.
vers 14 van hoofdstuk 37 lezen we dat Jacob aan Jozef vraagt om na te gaan hoe het is gesteld met zijn broers en met het vee dat zij hoeden. Het is opmerkelijk dat hierbij specifiek wordt gevraagd naar de welstand van het vee. Wellicht heeft dat te maken met een bijzonderheid in vers 12. In dat vers is het woordje et, dat verwijst naar een leidend voorwerp, en dat zijn hier de schapen die worden gehoed, hier is voorzien van twee puntjes, boven de alef en de taf. En dat komt slechts op één plaats in de hele Tenach voor. En volgens de Midrash is dit een stille verwijzing naar de feiten dat de Jozefbroers niet goed voor de schapen zorgden, maar zichzelf eraan te goed deden. Jozef gaat in ieder geval op zoek en komt aan in Shichem, een plaats met een bijzondere historie. Genesis 34 beschrijft de geschiedenis rondom Dina en hoe uiteindelijk alle mannen van de stad door Simon en Levi worden gedood en de vrouwen en kinderen als gevangenen worden meegevoerd. En later, in 1 Koningen 12, lezen we dat ook op deze plaats het koninkrijk van David verdeeld zou gaan worden. En dit zal ook de plaats zijn waar Jozef uiteindelijk zal worden verkocht. In Genesis 37, vers 18, lezen we dat de broers Jozef van verre al zien aankomen en dat zij een plan beraden om hem te doden. Ruben wilde met een truc het leven van Jozef sparen, waardoor Jozef uiteindelijk in de put gaat belanden. Ze besloten Jozef te verkopen voor 20 zilverlingen aan voorbijtrekkende Midianitische kooplieden. Zij namen zijn mantel af, die voor hen symbool stond voor de afgunst die ze hadden. Om hun misdaad te verhullen, slachten ze een geitenbokje. Het gebruikte Hebreeuwse werkwoord suggereert dat het hier een rituele slachting was. Jozefs kleed wordt in het bloed van het bokje gedoopt. En de bebloede mantel wordt uiteindelijk aan Jacob getoond, waardoor hij zelf de conclusie moest gaan trekken dat Jozef door een wild beest was verscheurd. En hiermee komt een thema uit Jacobs leven ongemerkt weer terug. Geitenbokjes spelen namelijk een belangrijke rol in het leven van Jacob. Er zijn niet veel zaken over zijn vader Isaac geschreven die als negatief kunnen worden geïnterpreteerd. Echter, één aspect komt wel naar voren in Genesis 25 vers 28. Daar staat geschreven dat Isaac Ezo lief had omdat hij graag wildbraad at. De tekst suggereert hiermee natuurlijk niet dat Isaac vegetariër had moeten zijn. Het geeft eenvoudigweg weer waar zijn zwakke plek lag, waar hij vatbaar was voor beïnvloeding. In Genesis 27 vroeg Isaac aan Ezo om een smakelijk gebraden vleesgerecht, in de verwachting dat Ezo wild voor hem zou gaan jagen in het veld. Echter, door de list van Rebekka werd Isaac bedrogen met een gerecht van een geitenbokje en door de geitenhuid op Jacobs lichaam. Het was het bloed van een geitenbokje op de mantel van Jozef waarmee Jacob zelf ook werd bedrogen. En iets verderop, in Genesis 38, lezen we over de geschiedenis van Juda en Tamar. Juda belooft Tamar, die zich had vermomd als prostitueel, jawel, een geitenbokje als betaling. Het blijft opmerkelijk, die geschiedenis van Juda, zijn zonen en Tamar, de vrouw van zijn eerstgeboren zoon. Juda daalde af en scheidde zich af van zijn broers. Was dit vanwege zijn dubieuze rol ten opzichte van Jozef? Is het een beeld van hoe zonde ons van elkaar scheidt? Ergens denk ik dat dit intermezzo beschrijft hoe Juda een belangrijke levensles gaat leren. Juda's eerstgeboren zoon ertrouwt met Tamar. Tamar wordt weduwe van de oudste zoon en volgens de eeuwenoude traditie van het zwaarhuwelijk treedt ze in het huwelijk met de tweede zoon Onan. Echter, ook hij komt tragisch te overlijden door zijn nalatigheid om nageslacht te verwekken. Juda stuurt uiteindelijk Tamar terug naar haar ouders met de belofte dat als zijn derde zoon Shelah volwassen wordt, hij haar tot vrouw zou nemen. Echter, met het verstrijken van de tijd, voelt Tamar zich gevangen in de wanhopige situatie, omdat Juda haar niet toestaat te trouwen met zijn derde zoon, ondanks de beloften. Vastberaden om nakomelingen voor te brengen, neemt Tamar het heft in eigen handen en weet ze via een slimme list haar doel te bereiken door zich voor te doen als prostituee en Juda te verleiden. Maar omdat Juda niet direct kon betalen met dat eerder genoemde geitenbokje, ontving Tamar in plaats daarvan Juda's zegel, koord en staf als onderpand. Blijft onbegrijpelijk dat Juda zijn identiteit volledig opgaf voor een kort moment van genot. Hij gaf zelfs zijn zegel weg, dat gebruikt kon worden als een soort handtekening onder bindende contracten. En later, toen Juda zijn schoondochter van prostitutie beschuldigde omdat zij zwanger was, gebruikte ze juist dit onderpand als bewijs dat Juda de vader was van haar kind. Maar het meest bijzondere aan deze geschiedenis is Juda's reactie op Tamar wanneer zij het zegel, het koord en de staf laat zien. Juda neemt verantwoordelijkheid voor zijn fouten en erkent zelfs dat Tamar rechtvaardiger is dan hijzelf. Dat getuigt van groei in karakter. Aan het eind van het leven van Jacob zou hij over Juda profiteren in Genesis 49 vers 10, dat de scepter van Juda niet zou wijken totdat Shiloh zou komen. En de geschiedenis leert ons dat via hun zoon Peres de grote koning David uit Juda en Tamar zou voortkomen. En weer later die grote zoon van David, de Messias. O, hoe ondergrondelijk zijn Gods wegen!
אחד בעולם הזה שיעיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי את פעולו בחייו, ואני יודע שזה בחסד שאני כאן. כמה חסד יש עליי,
Genesis 39, waar we lezen dat de vrouw van Potifar Jozef probeert te verleiden. Hier gaat het allemaal anders dan in het voorgaande hoofdstuk. Jozef rent weg, maar belandt uiteindelijk toch in de gevangenis. Daar stijgt hij op naar een positie van grote autoriteit en eer. Deze gebeurtenis leert ons ook een les over een Bijbelse strategie ten aanzien van verleiding. Natuurlijk moeten we datgene wat ons probeert te verleiden weerstaan. Maar wellicht is het nog beter om in plaats daarvan volledig te vermijden, om zo de problemen te voorkomen. Wat mij bij het lezen van deze parasha steeds blijft opvallen, is dat gedurende zijn hele beproeving Jozef nooit zelf medelijden toont. Niet één keer zegt hij, arme ik, niet één keer zegt hij, waarom ik. Als iemand het recht had om te klagen, was het Jozef, en toch klaagt hij niet. Dat vind ik best wel opvallend. Zeker in het licht van waar we de parasha mee begonnen. Al die dingen die hij over zijn broers en zijn vader vertelde. Ook Jozef is door wat hem overkwam in zijn persoonlijkheid gegroeid. Hij had daarbij steeds de keuze tussen bitter of beter worden. En het was zeker moeilijk voor hem. Zelfs het met hulp van God verklaren van de dromen van de schenker en de bakker leverde niet het door hem gehoopte resultaat op. Schenker werd hersteld in zijn positie aan het hof. Maar Jozef bleef achter in de gevangenis. Ondanks dit alles bleef hij vertrouwen op God. De eeuwige bleef Jozef genadig en had een nog beter plan van herstel, een plan van verhoging voor Jozef in gedachten. De verbinding tussen de parasha en de Haftara-lezing ligt in het thema van onrechtvaardigheid, misbruik van macht en de roep om gerechtigheid. In de parasha hebben we gelezen over het onrecht dat Jozef is aangedaan. In de Haftara-lezing zien we een goddelijk oordeel over verschillende naties, waaronder Israël, vanwege hun zonden en onrechtvaardigheden. In deze specifieke verse veroordeelt Amos de zonde van Israël, waaronder het vertrappen van de zwakken en het verdraaien van gerechtigheid. Hij wijst op het misbruik van macht door de heersende klasse en roept op tot berouw en terugkeer naar de wegen van God. Er is nog iets anders waar ik met u vandaag naar wil kijken. In de Bijbel ontdekken we herhaaldelijk het thema van verborgen identiteiten. Laat ik een aantal voorbeelden noemen vanuit Genesis. Abraham en Isaac verbergen de identiteit van hun vrouwen. Jacob verhult zijn identiteit voor Isaac om de zegen te verkrijgen. Lea verbergt haar ware identiteit voor Jacob. Tamar houdt haar identiteit verborgen voor Juda. En in de komende parasha zullen we zien dat ook Jozef zijn identiteit verborgen houdt wanneer zijn broers naar Egypte komen voor voedsel. De geschiedenis van Jozef leert ons daarmee ook iets over de verborgen identiteit van de Messias. Het gedeelte uit het Nieuwe Testament voor deze Shabbat, Johannes 10, zegt in vers 24: De Joden omringden hem en zeiden tegen hem: Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Christus, de Messias, bent, zeg het dan vrij uit. Opmerkelijk genoeg volgt hier geen simpel ja of nee. Het zijn de werken die Yeshua doet in naam van de Vader die van hem getuigen. Uiteindelijk zouden veel Joden hem aanvaarden als de Messias van Israël. En in de eeuwen die zouden volgen, zou hun belijdenis de basis liggen voor de kerk die zich helaas steeds meer heeft losgemaakt van haar Joodse wortels. In de parasha van volgende Shabbat zullen we zien dat de Egyptisch uitziende Jozef volledig onherkenbaar was geworden voor zijn broeders nadat ze hem meer dan 20 jaar niet hadden gezien. Evenzo is de kerkelijke Jezus na 20 eeuwen kerkgeschiedenis vrijwel onherkenbaar geworden voor zijn eigen broeders naar het vlees. In het geval van Jozef was dit in lijn met Gods plan, zodat hij met zijn voedselplan de redder van de wereld kon worden. Dit zit ook verborgen in de naam die de farao hem geeft in Genesis 41 vers 45. En evenzo geloof ik dat die verborgen identiteit van Yeshua in lijn is met Gods wijsheid. Ik denk hierbij in het bijzonder aan Romeinen 11 vers 15. Want als hun verwerping, de historische verwerping van Christus als Messias door een deel van de Joden, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming, het herkennen van hun Messias, anders dan leven uit de dood?
כשהאות קווים ישוע מושיע.
het gedeelte uit het Nieuwe Testament is deze keer genomen uit Johannes 10, mede vanwege dat deze week het Chanukka-feest wordt gevierd. Chanukka symboliseert de overwinning van het licht over de duisternis, als herinnering aan de historische triomf van de Maccabeeën over de krachten die Israël wilde afleiden van de eeuwige en zijn onderricht, de Tora. En net als bij de geschiedenis van Jozef, laat Chanukka zien dat vastberadenheid om het licht van gerechtigheid te laten schijnen, zelfs onder de meest ontmoedigende omstandigheden, uiteindelijk zijn vrucht zal afwerpen. Licht blijft sterker dan duisternis. In Johannes 1, vers 5 wordt gesproken over dat het licht in de duisternis kwam en de duisternis het niet kon begrijpen en het ook niet kon overwinnen. Dat benadrukt de kracht van het licht. In Johannes 1 wordt duidelijk gesteld dat Yeshua dat licht in de wereld is. Echter, ook wij, zoals we dat lezen in Johannes 10, worden opgeroepen om zelf ook een licht te zijn, om als het ware het licht van Yeshua door te geven. Deze parasha maakt ons deelgenoot van Jozefs reis van geliefde zoon tot slaaf, maar waarvan we ook weten dat die uiteindelijk zal leiden tot een invloedrijke positie in Egypte. Het illustreert ook hoe God werkt in de levens van mensen, zelfs wanneer zij zich in schijnbaar uitzichtloze situaties bevinden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Genesis 39, de versen 21 en 23. Deze versen zijn behoorlijk uitdagend, niet omdat de tekst onduidelijk is, integendeel. Dit gedeelte lijkt ons zo onlogisch, omdat het ingaat tegen ons natuurlijke gevoel. Het roept de vraag op hoe deze versen zich verhouden tot onze gebeden om zegen en goede tierenheid. Als ik de eeuwige vraag om al deze goede dingen, zou hij dan kunnen antwoorden met moeilijke situaties? Zou het antwoord op zo'n gebed kunnen bestaan uit situaties die mijn karakter vormen naar het beeld van zijn eigen zoon? Hebreeën 12, vers 2 spreekt erover dat hij, Yeshua, de moeilijke weg van het kruis is gegaan vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Net als voor Jozef is het, als we er middenin zitten, niet duidelijk waar het allemaal naartoe gaat. Maar als de eeuwige bij ons is in die situatie, dan is er een belofte. Paulus schreef erover in Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En iets verderop in dat prachtig hoofdstuk 8, vanaf vers 35 lezen we dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepten, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Deze week vieren we Chanukka, een feest van hernieuwde toewijding. Historisch gezien verwijst dit natuurlijk naar de vernieuwing van de tempel ten tijde van de Maccabeeën. Maar het heeft ook te maken met de vernieuwing van onze toewijding aan de eeuwige. Zojuist haalde ik Romeinen 8 vers 28 aan. Vaak wordt dit vers geciteerd als God laat alles meewerken ten goede. Helaas staat dat er niet zo. Deze beloften komen met twee duidelijke voorwaarden. De beloften van dit vers gelden enkel voor diegenen die de eeuwige lief hebben en zich door hem geroepen weten. En als u hieraan twijfelt, beschouw dit dan als een uitnodiging voor u, voor jou, zodat de eeuwige ook voor jou alles kan gaan laten meewerken ten goede. Het beantwoorden van deze uitnodiging hoeft niet moeilijk te zijn. Het is slechts een stap nemen in geloof, in vertrouwen. Chanukka staat ook bekend als het lichtfeest. En Yeshua zei over zichzelf in Johannes 8, vers 12, dat hij het licht van de wereld is en dat wie hem wil volgen nooit meer in de duisternis hoeft te wandelen, maar dat hij het licht van het leven zal hebben. We leven als het ware te midden van een volk dat in duisternis wandelt. Maar aan ons is de keus gegeven of wij dat licht van Yeshua willen toelaten in ons leven. En speciaal op deze Shabbat, tijdens Chanukka, wens ik u dat licht toe. Shabbat shalom en Chag Sameach.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat shalom.